Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 175. En wij lezen het tweede boek Koningen, hoofdstukken 6 en 7. Hosea, hoofdstukken 4 tot en met 7. En Psalm 103. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode het verdeeld koninkrijk, waar het volk van Israël is uiteengevallen in twee verschillende koninkrijken. En in het tweede boek Koningen lezen wij vandaag verder over de profeet Elisa, over de verloren bijl die hij terugvindt, en over de oorlog met de Arameërs, die Israël aanvallen en de hoofdstad van het koninkrijk Israël, Samaria, belegeren. Wij lezen ook verder in Hosea, de profeet Hosea, en lezen Psalm 103. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat gij mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Koningen, hoofdstuk 6. De verloren bijl. Op een keer zeiden de leden van het profetengilde tegen Elisa: luister eens, de ruimte waarin wij vergaderen is te klein voor ons. Laten wij met ons allen naar de Jordaan gaan en er hout zoeken waarmee we daar een vergaderzaal kunnen bouwen. Hij antwoordde: ga maar. Maar een van hen zei: doe ons een genoegen en ga met uw dienaren mee. Hij antwoordde: ik ga mee. En dat deed hij. Toen ze bij de Jordaan gekomen waren, gingen zij bomen kappen. Maar toen een van hen een stam velde, vloog het ijzer van zijn bijl in het water. Ach, Heer, riep hij uit, en die bijl was nog wel geleend. Maar de man van God vroeg waar hij gevallen was. En toen hij hem de plaats aangewezen had, hakte Elisa een stuk hout af, wierp het erheen, en het ijzer kwam bovendrijven. Daarop zei hij: haal het eruit. En de man stak zijn hand uit en greep het. Elisa en de Arameërs. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij overlegde met zijn hovelingen en besloot: op die en die plaats zullen we ons legeren. De man van God waarschuwde de koning van Israël: pas op dat u niet langs die plaats gaat, want daar zitten de Arameërs. De koning van Israël stuurde daarop een boodschap naar de plaats die de man van God hem genoemd had en waarschuwde dat men daar op zijn hoede moest zijn. Omdat dit vaker gebeurde, wond de koning van Aram zich hierover op. Hij riep zijn hovelingen en zei: en nu voor de dag ermee. Wie van ons heult met de koning van Israël? Een van zijn hovelingen antwoordde: Niemand, mijn heer de koning. Maar het is de profeet Elisa in Israël, die aan de koning van Israël zelfs datgene meedeelt wat u in uw slaapkamer zegt. Toen zei hij: Ga heen en probeer te achterhalen waar hij is, dan neem ik hem gevangen. En toen hem gemeld werd dat hij in Dothan was, zond hij daar een sterk leger heen, met paarden en wagens. Zij kwamen 's nachts aan en omsingelden de stad. Toen de dienaar van de man van God in alle vroegte opstond en naar buiten ging, zag hij rondom de stad het leger met paarden en wagens. De dienaar zei tegen Elisa: Ach, heer, wat moeten wij doen? Hij antwoordde: Wees niet bang, want er zijn er meer met ons dan met hen. En Elisa bad: Heer, open hem de ogen, zodat hij ziet. En de Heer opende hem de ogen, en daar zag hij dat over heel de berg rondom Elisa paarden en wagens van vuur stonden opgesteld. Toen de Arameërs op hem afkwamen, bad Elisa tot de Heer: Sla dit volk met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, zoals Elisa gevraagd had. Toen zei Elisa tegen hen: Dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij maar, dan zal ik u bij de man brengen die u zoekt. En hij bracht ze naar Samaria. In Samaria aangekomen, zei Elisa: Heer, open hun ogen, zodat zij zien. En de Heer opende hun ogen, en nu zagen zij dat zij in Samaria waren. Toen de koning van Israël hen zag, vroeg hij Elisa: Vader, zal ik ze neerslaan? Zal ik ze neerslaan? Maar hij zei: Nee, je mag ze niet neerslaan. Dat doe je nog niet met hen die je met zwaard en boog gevangen genomen hebt. Zet hun water en brood voor. Dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun heer. Hij onthaalde ze op een groot gastmaal. En toen ze gegeten en gedronken hadden, liet hij ze naar hun heer teruggaan. Vanaf die tijd drongen er geen Arameese bendes Israël meer binnen. Het beleg van Samaria. Enige tijd later riep Ben-Hadad, koning van Aram, heel zijn leger onder de wapenen, rukte op en belegerde Samaria. Het beleg duurde zo lang dat er in Samaria een grote hongersnood ontstond. Een ezelskop kostte 80 zilveren sikkels. Een kwart kap duivenmest 5 zilveren sikkels. Toen de koning van Israël eens de ronde deed op de stadsmuur, riep een vrouw hem toe: Mijn heer, red ons. Hij antwoordde: Als de heer u niet redt, hoe kan ik u dan redden? Soms vanaf de dorsvloer of vanuit de perskuip. En de koning vroeg haar: Wat is eigenlijk uw klacht? Zij antwoordde: Deze vrouw hier had mij gezegd: Sta je kind af, dan eten wij het vandaag op. Mijn kind zullen wij morgen opeten. Dus hebben wij mijn kind gekookt en opgegeten. Maar toen ik haar de volgende dag zei dat zij haar kind moest afstaan om het op te eten, had zij het verborgen. Toen de koning dat hoorde, scheurde hij zijn kleren. En omdat hij op de muur liep, zag het volk dat hij op het blote lichaam een boetekleed droeg. En hij zei: Laat de Heer mij dit en dat doen en nog erger. Als het hoofd van Elisa, de zoon van Safat, vanavond nog op zijn romp staat. Elisa zat in zijn huis in het gezelschap van de oudsten. De koning stuurde een boodschapper voor zich uit. Maar voordat die bij Elisa was, zei deze tegen de oudsten: Hebben jullie gezien dat moordenaarskind iemand erop uitgestuurd heeft om mij het hoofd af te slaan? Let op, als de bode binnenkomt, doe dan de deur dicht en houd hem buiten de deur. Maar hoor ik daar niet de stappen van zijn heer achter hem aan? Hij was nog niet uitgesproken of de koning kwam naar hem toe en zei: Al deze ellende komt van de Heer. Wat heb ik dan nog van de Heer te verwachten? Hoofdstuk 7. Toen zei Elisa: luister naar het woord van de Heer. Zo spreekt de Heer. Morgen rond deze tijd zal bij de poort van Samaria een schepel fijn meel maar 1 sikkel kosten en 2 schepels gerst ook maar 1 sikkel. Maar de adjudant bij wie de koning op de arm steunde, zei tegen de man van God: al zou de Heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Elisa antwoordde: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Nu bevonden zich voor de stadspoort 4 melaatsen. Die zeiden tegen elkaar: waarom zouden wij hier blijven zitten tot wij dood zijn? Als wij besluiten de stad in te gaan, sterven wij daar vanwege de hongersnood. En als wij hier blijven, sterven wij ook. Wij kunnen beter overlopen naar de legerplaats van de Arameërs. Als zij ons in leven laten, blijven wij in leven. En als zij ons doden, dan gaan wij maar dood. Zo stonden zij dus in de avondschemering op om naar de legerplaats van de Arameërs te gaan. Maar toen zij aan de rand van de legerplaats gekomen waren, was daar niemand te zien. De Heer had in de legerplaats van de Arameërs het gedreun laten horen van wagens en van paarden, het gedreun van een groot leger, zodat zij tegen elkaar zeiden: hoor, de koning van Israël heeft de koningen van de Hethieten en die van Mizraïm gestuurd om ons aan te vallen. Daarom waren zij in de avondschemering op de vlucht geslagen. Zij hadden hun tenten, hun paarden en ezels achtergelaten. Kortom, de legerplaats zoals die was, en vluchten voor hun leven. Toen de melaatsen aan de rand van de legerplaats gekomen waren, gingen zij een tent binnen, aten en dronken, namen zilver en goud en kleren mee en verborgen het. Daarna gingen zij een andere tent binnen, namen ook daar het een en ander weg en verborgen het. Maar toen zeiden ze tegen elkaar: wat wij doen is niet juist. Dit is een dag van goed nieuws en wij zeggen niets. Als wij wachten tot het licht wordt, zullen wij bestraft worden. Laten wij het gaan melden bij het koninklijk paleis. Toen zij bij de stad gekomen waren, riepen zij de poortwachters en zij melden hun: wij zijn naar de legerplaats van de Arameërs geweest en er was geen mens te zien of te horen. Maar de paarden en de ezels stonden nog vastgebonden en de tenten waren zomaar achtergelaten. De poortwachters sloegen alarm en meldden het in het koninklijk paleis. De koning stond nog in de nacht op en zei tegen zijn hovelingen: ik vertel je dat de Arameërs iets tegen ons in het schild voeren. Zij weten dat wij honger hebben. Daarom hebben zij de legerplaats verlaten en zich verborgen in het open veld, want zij denken: als de Israëlieten de stad verlaten, kunnen wij ze levend grijpen en zelf de stad binnenkomen. Maar een van de hovelingen nam het woord en zei: laten wij van de paarden die hier nog over zijn er 5 nemen. Het kan hun niet slechter vergaan dan de tallozen van Israël die al omgekomen zijn. Laten wij die eraan wagen en zien wat er gaande is. Daarop haalden zij 2 wagens met paarden en de koning stuurde die achter het leger van de Arameërs aan met de opdracht te gaan kijken. Zij gingen hen dus achterna tot de Jordaan en zagen dat de hele weg bezaaid was met kleren en wapens die de Arameërs in paniek weggeworpen hadden. Daarop keerden de verkenners om en brachten verslag uit aan de koning. Toen ging het volk de stad uit en plunderde de legerplaats van de Arameërs. En nu kostte inderdaad 1 schepel meel maar 1 sikkel en 2 schepels gerst eveneens maar 1 sikkel, naar het woord van de Heer. De koning had de adjudant, bij wie hij op de arm gesteund had, belast met het toezicht over de poort. Maar hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en stierf, zoals de man van God voorspeld had toen de koning bij hem gekomen was. Toen de man van God namelijk tegen de koning gezegd had dat de volgende dag rond dezelfde tijd bij de poort van Samaria Een schepel meel maar 1 sikkel zou kosten en 2 schepels gerst eveneens maar 1 sikkel, had de adjudant hierop geantwoord. Al zou de heer sluizen maken in de hemel, dan kan dat nog niet. Toen had de man van God gezegd: u zult het met eigen ogen zien, maar u zult er niet van eten. Zo is het ook met de adjudant gebeurd, want hij werd in de poort door het volk onder de voet gelopen en kwam zo om het leven. Hosea hoofdstuk 4. Aanklacht tegen priesters en volk. Hoor het woord van de Heer, zonen van Israël. De Heer heeft een aanklacht tegen de bewoners van het land. Er bestaat geen trouw en geen liefde meer. En er is geen kennis van God in het land. Zweren en liegen, moorden, stelen en echtbreken is aan de orde van de dag. Bloedbad volgt er op bloedbad. Daarom droogt het land uit en kwijnen al zijn bewoners weg. De dieren op het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee komen zelfs om. Laat echter niemand beschuldigingen uitspreken en niemand vonnissen vellen. Mijn aanklacht richt zich, priester, tegen u. U struikelt vandaag. En vannacht struikelt ook de profeet, samen met u. Ik zal uw moeder laten zwijgen. Mijn volk verstomt, omdat het niet van God wil weten. Maar u bent diegene die de kennis van God verworpen heeft. Daarom verwerp ik u als mijn priester. U bent de wet van uw God vergeten. Daarom vergeet ik uw zonen ook. Zo talrijk als zij zijn, even talrijk zijn hun zonden tegen mij. Ik maak hun glorie tot schande. Zij eten van de zonde van mijn volk en lachen verlekkerd om hun schuld. Daarom staat de priester hetzelfde lot te wachten als het volk. Ik vraag hem rekenschap van zijn gedrag. Ik zet hem zijn daden betaald. Dan zullen zij eten zonder verzadigd te worden. Tot hoererij verleiden zonder er baat bij te hebben. Want zij hebben de Heer verlaten en de hoererij in stand gehouden. Ontucht, wijn en most beroven mijn volk van zijn verstand. Het volk raadpleegt zijn stuk hout, en zijn stok heeft het voor het zeggen. De geest van ontucht heeft hen misleid. Door hun ontucht lopen zij weg van hun God. Op de bergtoppen brengen zij offers, op de heuvels branden zij wierook, onder eik en populier en terebint. Want de schaduw is daar zo goed. Geen wonder dat uw dochters ontucht plegen en uw schoondochters overspel begaan. Maar ik zal uw dochters niet verantwoordelijk stellen voor hun ontucht en uw schoondochters niet voor hun overspel. De heren zoeken het immers zelf bij de hoeren en brengen hun offers in het gezelschap van tempelprostituees. Het domme volk komt ten val met dat ontuchtige gedoe. U Israël, maak u toch niet schuldig, en ook Juda niet. Ga toch niet naar Gilgal, trek toch niet op naar Bet-Awen, en zweer daar niet bij het leven van de Heer. Als een rebelse koe, zo rebels is Israël. En de Heer zou het moeten laten grazen, als een lam in het wijde veld. Efraïm is aan afgodsbeelden verknocht. Laat hem. Nauwelijks is de dronkenschap voorbij, of zij storten zich in de ontucht. Zij zijn verslingerd aan de schande van de schaamtelozen. Een stormwind wikkelt hen in vleugels. Hun altaren staan voor schande. Hoofdstuk 5. Aanklacht tegen priesters en leiders. Hoor deze woorden, priesters. Spits uw oren, huis Israël. Luister, huis van de koning. U kwam de rechtspraak toe, maar u bent een valstrik geworden in Mispa, een net, op de Tabor gespannen, een diepe valkuil, gegraven in Sittim. Ik zal u allemaal bestraffen. Als iemand Ephraim kent, ben ik het. En voor mij is Israël niet verborgen. Ik verzeker u, Ephraim heeft ontucht bedreven en Israël heeft zich bevuild. Hun daden beletten hen naar hun God terug te keren, want de geest van ontucht bezielt hen, en van de Heer weten zij niet. Israëls trots getuigt tegen hem. Israël en Ephraim struikelen over hun eigen schuld, en met hen is ook Juda gestruikeld. Met hun schapen en runderen zullen zij komen om de Heer te zoeken, maar zij zullen hem niet vinden. Hij heeft zich van hen afgekeerd. Zij zijn de Heer ontrouw geworden en hebben bastaardkinderen voortgebracht. Daarom zal een nieuwe maan hun akkers verslinden. Zij lopen ijdelheden na. Blaas de bazuin in Gibea en een trompet in Rama. Sla alarm in Bet-Awen. Ze zitten achter u aan, Benjamin. Ephraim zal verwoest worden op de dag van hun strafgericht. Over Israëls stammen maak ik een onherroepelijk besluit bekend. De leiders van Juda gaan te werk als lieden die grensstenen verleggen. Ik stort mijn woede als water over hen uit. Ephraim is verdrukt, het recht is verkracht, want het was er zo op gebrand de ijdelheden achterna te lopen. Maar ik ben de mot die Ephraim aanvreet, de verrotting in het huis Juda. Wanneer Ephraim zijn ziekte ziet en Juda zijn etterende wond, dan loopt Ephraim naar Assur en zendt Juda gezanten naar de wraakvorst. Maar hij kan u niet genezen. Hij helpt u niet van die etterende wond af. Ikzelf zal mij als een leeuw tegen Ephraim keren, als een leeuwenjong tegen het huis Juda. Ik verscheur ze en ik ga weg. Ik haal ze weg en niemand ontrukt ze aan mij. God zal ook ons genezen. Ik wil teruggaan naar mijn woonplaats, totdat zij hun schuld bekennen en mijn aangezicht zoeken. In hun nood zullen zij naar mij uitzien. Hoofdstuk 6. Kom, laten wij terugkeren tot de Heer. Hij heeft ons verscheurd. Hij zal ons ook genezen. Hij heeft wonden geslagen. Hij zal ze ook verbinden. Na 2 dagen maakt hij ons weer levend. Op de 3e dag laat hij ons weer opstaan, om weer te leven in zijn nabijheid. Wij willen de Heer lief hebben. Wij willen moeite doen om hem te kennen. Zo zeker als de dageraad verschijnt, zo verschijnt hij en komt hij over ons als de regen, als de lenteregen die de aarde drenkt. Wat moet ik met u beginnen, Ephraim? Wat moet ik met u beginnen, Juda? Uw liefde is als de ochtendnevel, als de dauw die vroeg in de ochtend verdwijnt. Daarom heb ik op hen ingeslagen door de profeten, heb ik hen afgeslacht met mijn woorden. Mijn oordeel brak door als het licht, want barmhartigheid wil ik en geen offer. En meer dan brandoffers wil ik kennis van God. Een boog zonder veerkracht. Ze hebben net als Adam het verbond geschonden. Zo zijn zij mij ontrouw geworden. Gilead is een stad van boosdoeners, met bloedsporen besmeurd. Als een loerende dievenbende is het priestergilde. Zij moorden op de weg naar Sichem. Schandelijk is hun gedrag. Het zijn afschuwelijke dingen die ik in het huis van Israël zie. Ik zie hoe Efraïm ontucht pleegt en Israël zich verontreinigt. Ook u, Juda, staat een oogst te wachten. Hoofdstuk 7. Als ik mijn volk zal herstellen, als ik Israël zal genezen, komt de zonde van Efraïm en de slechtheid van Samaria aan het licht. Want al hun handelen is bedrog. Dieven breken in. De wegen worden door dievenbendes onveilig gemaakt. Zij denken er maar niet aan dat ik mij al hun kwaad herinner. Ze zitten ingekapseld in hun daden, die mij duidelijk voor ogen staan. Met hun slechtheid doen ze de koning een plezier, met hun leugens de grote heren. Zij plegen allemaal echtbreuk. Zij laten hun oven maar branden, terwijl een bakker ophoudt met stoken, zolang hij het deeg kneedt en het laat rijzen. Op de dag van onze koning hebben zij de notabelen met wijn verhit en onpasselijk gemaakt. En hij heeft die spotters nog de hand gereikt. Loerend komen zij aan, hun hart is als een oven, waarin hun woede de hele nacht sluimert, om 's ochtends weer op te laaien, als een vlammend vuur. Zij zijn allen zo heet als een oven, en verslinden hun rechters. Al hun koningen zijn gevallen, en niet één van hen heeft mij aangeroepen. Efraïm heeft zich met de volken vermengd. Efraïm is als een koek die niet gekeerd wordt. De vreemdelingen hebben zijn krachten verteerd, maar hij zelf weet van niets. Zijn haar is wit geworden. Maar hij zelf weet van niets. Door zijn eigen trots wordt Israël aangeklaagd. Maar zij bekeren zich niet tot de Heer hun God en zoeken hem niet, ondanks dit alles. Efraïm is als een duif, onnozel en zonder verstand. Zij hebben Egypte te hulp geroepen en ze zijn naar Assur gevlogen. Maar waar zij ook vliegen, ik span mijn net om hen te vangen, en ik haal hen omlaag, als vogels in de lucht. Ik vang ze, zodra ik hun zwerm hoor gaan. Wee hen, omdat ze mij ontvluchten. Ondergang komt over hen, omdat ze mij ontrouw zijn. Ik wil hen verlossen, maar zij spreken leugenachtig tegen mij. Zij roepen mij niet uit de grond van hun hart aan, maar liggen op hun bedden te jammeren. Zij kerven zich om koren en most en keren zich af van mij. Ik was het die hen onderwees en die hun armen kracht gaf. Maar zij beramen kwaad tegen mij. Zij wenden zich tot Baal. Zij zijn als een boog zonder veerkracht. Hun leiders zullen vallen door het zwaard, vanwege hun onbeschaamde taal, hun gespot in Egypte. Psalm 103. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt. Opnaam van David. Prijs de Heer, o mijn ziel, zijn heilige naam uit het diepst van je hart. Prijs de Heer, o mijn ziel, en vergeet zijn weldaden nooit. Hij vergeeft al je misgrepen. Hij geneest al het leed dat je leidt. Je leven koopt hij vrij van het graf en kroont je met liefde en erbarmen. Hij overstelpt je bestaan met geluk. Je jeugd herleeft als een arend. De Heer maakt waar wat Hij heeft beloofd. Hij komt op voor het recht van de onderdrukten. Hij openbaart zijn wegen aan Mozes, maakt aan Israëls kinderen zijn daden bekend. Barmhartig de Heer en genadig, geduldig en in liefde groot. Hij blijft ons niet altijd schulden verwijten. Hij staat niet voor eeuwig op zijn wraak. Hij behandelde ons niet naar onze zonden. Hij vergold ons niet naar onze misgrepen. Nee, als de hemel boven de aarde. Zo hoog welft zijn liefde boven degenen die hem vrezen. Als van oost naar west, zo ver heeft hij onze misdaden van zich afgeworpen. Zoals een vader zich over kinderen ontfermt, zo ontfermt de Heer zich over hen die hem vrezen. Hij kent ons. Hij weet waarvan wij zijn gemaakt. Indachtig dat wij gevormd zijn uit stof. Als gras zijn de dagen van een mens. Hij bloeit als een bloem op het veld. De wind waait en weg is de bloem. En niemand weet waar ze heeft gestaan. Maar van oudsher is de liefde van de Heer. Zij duurt eeuwig voor diegenen die hem vrezen. Zelfs hun kleinkinderen ervaren nog zijn rechtvaardigheid. Dit geldt voor wie zijn verbond bewaren en zijn geboden metterdaad onderhouden. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Hij regeert als een koning over het heelal. Prijs nu de Heer, jullie zijn boden, die met macht zijn bevelen uitvoeren. Gehoorzaam aan wat hij jullie opdraagt. Prijs nu de Heer, al zijn legioenen, dienaren die aan zijn wensen voldoen. Prijs nu de Heer, al zijn schepselen, overal waar hij regeert. Prijs nu de Heer, o mijn ziel. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 175. En wij hebben zo net het tweede boek Koningen hoofdstukken 6 en 7, Hosea hoofdstukken 4 tot en met 7 en Psalm 103 gelezen. We sluiten af met een citaat van de heilige Ephrem de Syriër over het terugvinden van de bijl door Elisa. Dit is een symbool dat de val van Adam aanduidt, want water stelt het beeld van de zonde voor. Inderdaad, door water werd de zonde verlost, eerst door de zondvloed ten tijde van Noach, en op de volheid van de tijden werd zij afgewassen in het water van het heilig doopsel door onze Heer, toen hij door Johannes in de Jordaan werd gedoopt. Toen hij werd ontvangen en at met zondaars, en in zijn lijden werd gerekend onder de verworpenen. Het hout daalde neer, het ijzer is boven gekomen. Omdat Emmanuel gestorven is, begraven werd en is nedergedaald naar de diepten der aarde. En vandaar is hij teruggekeerd. En in zijn hemelvaart heeft hij Adam uit de diepte opgeheven, naar de hoogten. Beste luisteraars, zo is dag 175 van ons leesjaar voorbij. Morgen op dag 176 lezen wij het tweede boek Koningen hoofdstuk 8, Hosea hoofdstukken 8 tot en met 10 en Psalm 108. Hartelijk bedankt om mee te lezen Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.